zwijgt, dan zal het hopelijk lukken. Ben ik goed te horen? Of staat hij? Ja, iedereen? Goed. Nou, allemaal hartelijk welkom op deze laatste Bunyanavond van dit seizoen alweer. Vanavond gaat het over de strijd met Apollyon. Het beeld van de duivel, zoals die beschreven wordt in Openbaringen 9. En we zullen eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 72. En daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Dat is het zevende vers van Psalm 72. We zullen samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, met deze woorden uit de oude psalm hebben wij al zingend al een hele belijdenis afgelegd. En geef dat het ook de belijdenis van ons eigen hart mag zijn. Vanuit de bevinding van deze dingen. Dat we weten wat het is om nooddruftig te zijn. In geestelijk opzicht. Dat wij weten wat wij nodig hebben. Dat we in nood zijn in geestelijk opzicht. Opdat wij ook in de weg van het gebed tot u mogen naderen. En in het geloof ook mogen zien dat u die nooddruftigen verschoont. Dat u ze redt, dat u ze behoudt, dat u ze beveiligt. En wat hebben we dat nodig, Heere? Want er is wat een strijd. De mens heeft een strijd op aarde. Een strijd die hij uiteindelijk verliest tegen de dood. Maar er is ook een geestelijke strijd gaande die al vanaf de zondeval is aangekondigd. De strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En als, Heere, u gaat werken in een mensenleven, dan zullen wij ook persoonlijk met die strijd in aanraking komen. Door middel van listen, door middel van geweld. Maar Heere, als we dan die strijd moeten gaan en die strijd mogen strijden, dan liggen daar toch ook die dierbare beloften. dat het bloed, de tranen en het lijden van hen die u vrezen dierbaar, kostbaar zijn in uw ogen. Dat u gereed staat en opstaat tot de strijd. En dat uw volk ervan mag getuigen dat ze meer dan overwinnaars zijn door Jezus Christus, die de strijd gestreden heeft en de overwinning behaald heeft. En als wij dan vanavond, op deze laatste avond van dit seizoen, in Bunyan's Christenreis gaan lezen over de strijd met Apollyon, met dat monster, met de Satan, zoals die in de schriften beschreven wordt, de oude draak. Heren, dan is het zo nodig dat wij niet alleen die strijd kennen, maar dat wij bovenal die wapenrusting kennen. Bovenal dat zwaard des geestes, uw woord, dat is nogal het enige wat overblijft. Alle andere dingen uit het geestelijke leven, die vallen weg. Onze eigen bevindingen, onze eigen ervaringen kunnen niet dienen als argumenten tegen de boze. Want wat hebben wij met die bevindingen en die genade gedaan? En wat is er ook mee gepaard gegaan? En daarom blijft er niet anders over dan als een arme en naakte zondaar te pleiten op dat woord alleen. Er staat geschreven dat u de goddeloze rechtvaardigt en dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Schenk ons, Heren, die geloofsstrijd en die wapens te hanteren. We bidden u voor elkaar zoals we hier zijn of meeluisteren. We bidden u voor al die avonden dat we hier geweest zijn om uw zegen. En geef ook, Heren, dat dit oude boek zijn onderwijs mag bevatten, ook voor deze avond, maar ook voor ons verdere leven. Laat er kracht van mogen uitgaan, Heren, tot vertroosting van degenen die u kennen, tot opwekking van degenen die u zoeken en tot bekering van degenen die nog zonder u leven. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 2 Korintiërs 12, vers 1 tot en met 10. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam is geschiet, ik weet het niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover. De vorige keer hebben wij gezien hoe dat Christen in het paleis Liefelijkheid was, waar hij in de eetkamer was, waar ze de maaltijd hebben gehouden. Een beeld dat Bunyan gebruikt, dat verwijst naar het heilige avondmaal. Er was de gemeenschap der heiligen. Daarna bracht ze een bezoek aan de studeerkamer, waar hij onderwijs kreeg in de registers van de oudheid, onder andere in Hebreeën 11, die wolk der getuigen. En daarna een bezoek aan de wapenzaal, waar hij de wapens kreeg uitgereikt, de geestelijke wapenrusting zoals we die in Efeze 6 tegenkomen. En die zal hij ook nodig hebben. Niet om daarmee te pronken, maar om daarmee te gaan strijden. Want nadat de pelgrim dat paleis lieflijkheid gaat verlaten, dan komt hij de duivel tegen. De grootste vijand. En wat Bunyan hier beschrijft, dus na dat paleis lieflijkheid, die gemeenschap der heiligen, dat deelnemen aan het avondmaal, de gemeenschap met Christus mogen oefenen, de liefde te ervaren, te proeven, een dierbare ervaring en bevinding, dat daarna de strijd gaat beginnen, dat kom je in de Bijbel toch een aantal keren tegen. We kunnen denken bijvoorbeeld aan Elia op de berg Karmel, waar hij grote dingen heeft gezien, grote dingen door het geloof heeft mogen doen. Had zoveel geloof dat hij die Baalpriesters durfde uit te dagen, durfde te bespotten en tot de hemel durfde te bidden. Antwoord mij, Heere, toon dat gij God zijt in Israël. En toen viel dat vuur van de hemel. Maar toen hij van de Karmel afging, stond daar Izebel op hem te wachten. En vluchtte Elia vol doodsvrees naar de woestijn. We kunnen ook denken aan Paulus, waar we zojuist van gelezen hebben. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Bijzondere ervaring van de gemeenschap met God en Christus. Onuitsprekelijke dingen gehoord en gezien. Maar daarna stond er een engel des Satans te wachten, die hem met vuisten zou slaan. En daar gaat het dus over ook in dit hoofdstuk. De strijd met Apollyon. Een ander woord voor de duivel. We zullen daar gaan lezen. Op bladzijde 213. Toen maakte hij aanstalten om verder te reizen, maar oordeel als onderscheids, vroomheid, liefde en voorzichtigheid wilden hem vergezellen tot onder aan de voet van de heuvel. Zo gingen ze samen verder en hervatten hun eerdere gesprekken totdat ze op de plek kwamen om de heuvel af te gaan. Toen zei Christen, net zo moeilijk als het was om de heuvel te beklimmen, zo gevaarlijk is het, voor zover ik kan zien, om die weer af te dalen. Ja, reageerde voorzichtigheid erop. Zo is het, want het is lastig voor iemand om af te dalen in de vallei van ontmoediging, wat je nu doet, zonder onderweg uit te glijden. Daarom zeiden ze, zijn wij meegegaan om je van de heuvel naar beneden te vergezellen. En dus begon Christen naar beneden te gaan, maar wel heel voorzichtig. Toch gleed hij nog een keer of twee uit. Toen zag ik in mijn droom dat deze vriendelijke begeleiders Christen een brood, een fles wijn en een tros rozijnen gaven, toen hij helemaal onderaan de heuvel gekomen was. En daarop vervolgde hij zijn weg. Maar hier in de Vallei van Ontmoediging kreeg de arme christen het zwaar te verduren. Want hij had nog maar een klein stukje van de weg afgelegd, of hij ontdekte een gemene duivel, die hem over het glooiende veld tegemoet kwam. Zijn naam was Apollyon. Toen sloeg de angst christen om het hart, en hij overwoog of hij terug zou gaan of stand zou houden. Maar hij bedacht dat hij geen harnas had om zijn rug te beschermen. Zodoende was het hem duidelijk dat als hij zijn vijand de rug zou toekeren, dat hem het grote voordeel zou bieden dat hij hem gemakkelijker met zijn pijlen kon doorboren. Daarom besloot hij het erop te wagen en stand te houden. Want zelfs al had ik niet meer op het oog dan alleen maar het redden van mijn leven, zo dacht hij, dan zou het toch het beste zijn om stand te houden. Dus ging hij verder en Apollyon kwam hem tegemoet. Nu was het monster afzichtelijk om aan te zien. Hij was bedekt met schubben als een vis en daar was hij trots op. Hij had vleugels als een draak en voeten als een beer. Uit zijn buik kwam vuur en rook en zijn mond was als de muil van een leeuw. Nou, ik wil hier eventjes halt houden. Net als Elia en Paulus moet ook Christen dus de diepte in. Van de heuvel af, vanaf het paleis lieflijkheid, naar beneden in wat genoemd wordt de vallei verootmoediging. Want een christen, zo leren we uit de Bijbel, moet door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. De vriendinnen uit het paleis, de deugden van een christen, zo wil Bunyan daarmee zeggen, die vergezellen hem. Vroomheid, liefde, voorzichtigheid, orde des onderscheids, ze willen hem bewaren voor uitglijden. Toen hij die heuvel afliep. En Bunyan wijst daarmee op de afwijkingen in het leven van Gods kinderen. Dat ze zo makkelijk struikelen, vallen, hè, zoals de psalm ook zegt. Want ik ben aan het zinken en ik ben tot hinken ieder ogenblik gereed. Dat is de werkelijkheid, dat uitglijden. En dat is natuurlijk aan de ene kant eigen schuld, hè, het uitglijden, het struikelen. Dat een kind van God zwak van moed is en klein van krachten, dat is geen ondeugd, maar dat is natuurlijk een gevolg van de zondeval. Dat we al die gaven om God te dienen en om te strijden tegen de zonde door eigen schuld zijn kwijtgeraakt. Daarom is de mens zwak van moed en klein van krachten. Daarom struikelen we, daarom vallen we. En het wonderlijk is dat dat uitglijden en dat vallen, hoewel eigen schuld, toch op een voor ons onbegrijpelijke manier in de raad van God een plaats heeft. Dat de Heere die dingen ook laat gebeuren, daar heeft de Heere een bedoeling mee. Ook dat die duivel op het pad komt van de christen. En dat lezen we dan dus ook bij Paulus. Dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel toe. Hij bedoelt dan de woonplaats van de heilige God, de eerste hemel, de blauwe lucht die wij zien, de tweede hemel, het heelal daarachter. En de derde hemel is niet echt een fysieke plaats, maar is die geestelijke werkelijkheid, die toestand waar de Heere woont, waar de engelen zijn, waar de triomferende kerk is. Daar is Paulus dus, als in een visioen, hij weet het niet hoe dat gegaan is, maar hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Net zoals Jesaja eens een troonvisioen kreeg en daar God zag zitten op de troon, zoiets heeft Paulus ook meegemaakt. Maar zo zegt Paulus, als hij dan weer terug is als het ware op aarde, als dat visioen voorbij is, als die gemeenschap met God weer ten einde is, opdat ik mij niet zou verheffen, en dat zegt hij wel twee keer, dat gevaar is er dus, als een kind van God, als een mens een ontmoeting in genade met God krijgt, als hij veel van de liefde en de genade van God mag zien, dan is het niet denkbeeldig dat hij zich daarop gaat verheffen. Dat hij denkt dat hij meer is dan een ander die dat niet heeft meegemaakt. En Paulus heeft dat inderdaad leren kennen, waarom dat de Heere dan die duivel ook een plaats geeft in het leven, waarom hij toestaat dat mensen soms struikelen, soms vallen. Opdat ik mij niet zou verheffen, opdat ik niet hoogmoedig zou worden. En dan zegt Paulus, zo is mij gegeven. Door God gegeven dus. Dat staat God in zijn raad dus toe. De aanvallen van de boze, het uitglijden in de zonde, het struikelen. Het was Petrus zijn eigen schuld. Het is zijn volledige verantwoordelijkheid dat hij zijn meester verloochend heeft. En toch had de Heer Jezus het al voorzegd. En heeft het op een voor ons onbegrijpelijke manier in de raad van God een plaats om zodoende Petrus van zijn hoogmoed te verlossen. Want hij dacht dat hij wel met Jezus zou kunnen strijden en sterven. En hij zou nooit de Heer Jezus verloochenen. Maar hij moest erachter komen, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En zo leerde Petrus veel beter strijden. Door meer zelfkennis op te doen, door te struikelen, door te vallen, door zichzelf tegen te vallen. Zo kon David ook beter strijden, nadat hij zo diep gevallen was met Batsheba. En ook Simson kon veel beter strijden nadat de vijand zijn ogen had uitgegraven. Toen had hij daar geen last meer van. Van die ogen die hem zoveel kwaad hadden gebracht. Dat is die wonderlijke combinatie van eigen schuld, eigen verantwoordelijkheid en toch het toelaten van God van de zonde in het leven. En dan schetst Bunyan dus hier die ontmoeting met Apollyon, met die duivel. En dan komt er een hele zware strijd aan. Die duivel, die wordt hier geschetst, ook vanuit het beeld wat we in Openbaringen 9 tegenkomen. Een vreselijk monster wordt hier ons hier getekend, met schubben als van een vis en vleugels als van een draak, voeten als van een beer. Uit zijn buik kwam vuur en rook en zijn mond was als de muil van een leeuw. En ja, het mag opvallen dat wij nu halverwege het boek zijn en dat nu pas die duivel zo in zijn afzichtelijkheid ook tot christen komt. Hij was al een heel eindje op weg. Had al heel wat meegemaakt en ervaren. En Bunyan wil ongetwijfeld met dit beeld op deze manier en op deze plaats zeggen dat de duivel altijd zal blijven proberen om een kind van God aan te vallen. Om hem te verzoeken, om hem te verleiden, om hem te verslaan. Juist als hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft, dan wordt hij een briesende leeuw en dan gaat hij rond wie hij zou mogen verslinden. En het is wel eens gezegd, hè, dat al kan de Satan dan Gods kinderen niet uit de hemel houden, hij zal alles op alles zetten om die hemel uit Gods kinderen te houden. Hij zal ze in het donker willen brengen. En alleen al bij het zien van dat monster, bij het gewaar worden dat er een duivel is, dan vreest christen. En hij speelt nog met de gedachte om op de vlucht te slaan, maar dan realiseert hij zich, hè, dat die wapenrusting van Efeze 6 allerlei plaatsen van het lichaam bedekt, maar niet de rug. De rug is onbeschermd. Want in de strijd, in de geestelijke strijd, mag er van vluchten geen sprake zijn. Ja, wel toevlucht nemen tot Christus, maar niet uit angst de vijand de rug toekeren. Want die vijand, zo zei Christen, die zal dan zijn vurige pijlen schieten en die zullen hem treffen. Hij zal ongetwijfeld omkomen. Vandaar dat hij niet anders kon dan stand houden, dan het gevecht aangaan. Er was geen andere weg. En Bunyan die tekent hier dus die Satan in symboliek. Bunyan heeft natuurlijk zelf persoonlijk nooit zo'n monster ontmoet. Het is die beeldspraak die we dan ook in de openbaringen vaak tegenkomen. Maar het wil maar aangeven, als de duivel in zijn ware gedaante komt, dan is het een afschuwelijk, een vreselijk monster. Die het voorzien heeft op het verderf van de mens. Nou, en dan gaat de duivel hem aanvallen. En dat doet hij op twee manieren. We zullen verder lezen. Toen hij bij Christen kwam, keek hij hem met een verachtelijke blik aan en begon hem als volgt te ondervragen. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Christen antwoordde, ik kom uit de stad Verderf, de plaats van alle kwaad, en ik ben op weg naar de stad Sion. Daaruit maak ik op dat je een van mijn onderdanen bent, zei Apollyon. Want heel dat land is van mij. Ik ben daarvan de vorst en de god. Hoe komt het dan dat je weggevlucht bent van je koning? Als ik niet zou verwachten dat je me nog meer van dienst zou kunnen zijn, dan zou ik je nu met één slag tegen de grond slaan. Het is waar dat ik geboren ben in uw rijksgebied, reageerde Christen daarop. Maar uw dienst was hard en uw loon was zo dat men er niet van kan blijven leven, want het loon van de zonde is de dood. Daarom deed ik toen, tot mijn jaren gekomen was, hetzelfde als andere verstandige mensen doen. Ik kijk uit of misschien in mijn toestand verbetering kon komen. Er is geen vorst die zo gemakkelijk zijn onderdanen wil verliezen. En ik wil je ook nog niet laten gaan, bracht Apollyon daartegen in. Maar omdat je zo klaagt over je dienst en over je loon, stel je gerust en ga terug. Ik beloof je hier plechtig dat ik al wat ons land zal opleveren aan je zal geven. Maar ik heb mijzelf al aan een ander verbonden, namelijk de koning der koningen, antwoordde Christen hierop. Hoe kan ik dan met een eerlijk geweten met u terugkeren? Doordat jij dat deed, ben je, zoals het spreekwoord zegt, van kwaad tot erger gegaan, zegt Apollyon. Maar gewoonlijk gaat het zo met hen die zich voor zijn dienaren uitgeven. Na een poosje laten ze hem in de steek en keren weer tot mij terug. Doe jij dat dan ook en dan zal alles goed zijn. maar ik heb hem mijn woord gegeven en hem trouw gezworen, bracht Christen daartegen in. Hoe kan ik dan daarop terugkomen en niet als een verrader worden opgehangen? Je deed toch hetzelfde met mij, zei Apollyon. En toch ben ik bereid alles te vergeten, als je nu nog wilt omkeren en teruggaan. Wat ik u beloofde, deed ik toen ik nog minderjarig was, zo reageerde Christen hierop. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de vorst, onder wiens banier ik nu dien, mij kan vrijspreken, ja, mij ook kan vergeven wat ik deed door uw wil te volgen. En om de waarheid te zeggen, over woestende Apollyon, zijn dienst, zijn loon, zijn dienaren, zijn regering, zijn nabijheid en zijn land bevallen mij veel beter dan die van u. Houd daarom op mij verder over te halen. Ik ben zijn dienstknecht en wil hem volgen. Als je heftige gevoelens wat afgekoeld zijn, antwoordde Apollyon, overweeg dan nog eens wat je waarschijnlijk op de weg die je nu bent ingeslagen zult tegenkomen. Je weet dat het merendeel van zijn dienstknechten slecht aan hun einde komt, omdat ze tegen mij en mijn wegen zondigen. Hoeveel van hen zijn niet op schandelijke wijze te dood gebracht? Bovendien beschouw je zijn dienst als beter dan de mijne? Hij heeft echter nog nooit de plaats waar hij woont verlaten om een van hen die hem diende uit onze handen te verlossen. En wat mijzelf betreft, hoeveel keren heb ik, zoals heel de wereld goed weet, die mij trouw gediend hebben door geweld of bedrog verlost van hem en van de zijnen, ook al waren zij door hen gevangen genomen, zo zal ik ook jou verlossen. Dat hij nu nog nalaat hen te verlossen, reageerde Christen, heeft de bedoeling om hun liefde op de proef te stellen. Of zij hem tot het einde toe trouw zullen blijven. En het ellendige einde dat hun naar u zeg overkomt, dat is naar hun opvatting juist het allerheerlijkste. Zij verwachten immers niet zozeer een verlossing in deze tijd, want ze blijven uitzien naar hun heerlijkheid. En die zullen ze dan ontvangen, wanneer hun vorst komt in zijn heerlijkheid en de heerlijkheid van de engelen. Maar je bent in je dienst aan hem al ontrouw geweest, hield Apollyon aan. Hoe kun je dan denken dat je loon van hem zal ontvangen? Christen antwoordde, waarin Apollyon, ben ik ontrouw aan hem geweest? Hierop zei Apollyon, toen je pas op reis was, ben je al bezweken, toen je bijna het moeras moedeloosheid was gestikt. Je sloeg verkeerde wegen in om van je last bevrijd te raken, terwijl je had moeten wachten totdat je vorst hem van je had afgenomen. Je bent in een zondige slaap geraakt en je hebt je kostbare bezit verloren. Je was ook bijna zo ver gekomen dat je terugkeerde toen je de leeuwen zag. En wanneer je over je reis vertelt en over wat je gehoord en gezien hebt, hunker je innerlijk naar ijdele eer in alles wat je zegt of doet. Dat is allemaal waar, reageerde Christen daarop. En er is nog veel meer wat u niet genoemd hebt. Maar de vorst die ik dien en eer is barmhartig en bereid om te vergeven. Wat echter meer is, deze gebreken beheersten mij al toen ik nog in uw land woonde. Daar heb ik ze ingezogen, eronder gezucht, er berouw over gehad en vergeving van mijn vorst verkregen. Toen barstte Apollyon in hevige woede uit en schreeuwde, ik ben een vijand van deze vorst. Ik haat zijn persoon, zijn wetten en zijn volk. Ik ben uitgetrokken met de bedoeling je tegen te houden. Apollyon, zei Christen, pas wel op wat u doet, want ik ben op de weg van de koning, de weg van heiligheid. Daarom neem uzelf in acht. Nou, hier stop ik even, want dit is de eerste methode die de duivel gebruikt. We hebben gezongen uit Psalm 72, als hen geweld en list bestrijden. Dat zijn samenvattend wel misschien de twee methoden die de duivel gebruikt om Gods kinderen te bestrijden. Hij begint meestal met listen. Zo begon hij in het paradijs. Met woorden. Hij gaat in gesprek met Eva. Hij heeft haar met woorden verleid. En die sprekende slang dus, die notabene ook het woord van God kent, maar dat verdraait, dat is dan het middel geweest waardoor de mens gevallen is. En op deze manier probeert Apollyon ook Christen aan te vallen. Allereerst door met hem in gesprek te gaan. En het eerste wat de Satan dan claimt, dat is zijn eigendomsrecht op Christen. Hij zegt, dus jij bent een van mijn onderdanen. Want heel dat land is van mij. En Napoleon, die claimt dus dat Christen eigendom van hem is. En hij mag dat ook doen. De duivel kan zeggen, jij hoort bij mij. Want de mens is vrijwillig en moedwillig de duivel toegevallen. En dat maakt de mens van nature tot eigendom van de duivel. En Apollyon antwoordt dan, om Christen dus te verleiden, je mag gewoon bij mij terugkomen. En ik zal je al die dingen die je gedaan hebt, die zal ik vergeten. Hij heeft het niet over vergeven, dat woord dat kent de duivel niet. Maar hij zegt, ik zal het vergeten en je mag gewoon weer terugkomen in mijn dienst. En dat heeft ook te maken met het tweede argument waarom dat voor Christen een grote verleiding is. Want het tweede argument dat Apollyon gebruikt, dat is dat hij Christen bang maakt voor het vervolg van de weg. Hij zegt, de meeste dienaren van de koning van Sion, die komen op een ellendige manier aan hun einde. Ze sterven een ellendige dood. En daar duidt Apollyon, daar duidt Bunyan al schrijvend natuurlijk op de marteldood. Want we moeten niet vergeten, toen Bunyan dit boek schreef, zat hij in de gevangenis. Werden er velen gedood vanwege de belijdenis van Christus. Dus het is geschreven vanuit de praktijk dat velen, zoals dat Apollyon hier zegt, een ellendige dood, een marteldood sterven. Dat is dan het einde van de dienst aan deze koning. En dat kunnen we in de Bijbel ook lezen. Dat als mensen verdrukt worden, als mensen vervolgd worden, als mensen in de gevangenis zitten, dat de duivel daar ook bij is. Bijvoorbeeld in het leven van Jozef. Jozef die verkocht werd naar Egypte. Door dat gebeuren met die vrouw van Potifar uiteindelijk in de gevangenis terecht raakte. En dan staat er wel een aantal keren, doch de Heere was met Jozef. Hij werd gesterkt. Hij kreeg kracht om staande te blijven. Totdat die schenker in de gevangenis kwam. En Jozef die schenker om hulp ging vragen. Doe een goed woord voor mij bij de farao. En dan lezen we dat de schenker farao Jozef vergat. En blijkens Psalm 105 zijn toen de moeilijkste jaren begonnen voor Jozef. Dat hij daar toen gelouterd werd. Dat het toen een ontzaggelijk moeilijke strijd geworden is. De duivel zal daarbij geweest zijn. Is dit nou je loon? Voor je oprechte hart. Is dit nou het loon voor je godsvrees? Nou zit je hier in Egypte in die gevangenis, in die donkere kuil. En je komt er nooit meer uit, want je bent vergeten door God en door mensen. En dat zien we ook in de psalmen. Asaf wordt aangevallen door die binnenpraters. Zou God zijn gena vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Hij was bijkans uitgegleden, zegt hij, want hij hoorde die binnenpraten, die Apollyon zeggen. Zie nou eens naar die goddelozen, die hebben vrede, die mensen in de stad verderf. Die hebben geen enkele moeite. En jij, op de weg naar Sion, jouw bestraffing is er elke morgen. En dat is dus zo'n verleiding, dat is een verzoeking van de boze om de weg van de pelgrim zo donker mogelijk voor te stellen en het einde daarvan ook steeds maar weer voor ogen te stellen om ze bang te maken. Maar ook in de reactie die Christen hierop geeft en ook uit wat Gods kinderen ook in de schrift daarvan zeggen, dan blijkt dat de Heere ze toch ook in die ellende niet vergeet. Dat hij ze kracht geeft om dat kruis te dragen. En iemand als Samuel Rutherford, die getuigt in een van zijn brieven, de straffen van Jezus, zo zegt hij, zijn zoeter dan de strelingen van de duivel. Een mooi gezegde. De straffen van Jezus zijn zoeter dan de strelingen van de duivel. Dan het derde argument wat Apollyon noemt, dat is gemener. Want Als hij dan verder gaat, ik zit even te kijken waar het staat. Oh ja, bovenaan bladzijde 217, einde van 216. Hè, je bent in je dienst aan hem al ontrouw geweest. Hè, dat is het derde argument wat Apollyon gebruikt om christen de moed te laten verliezen. En om hem op zijn weg terug te doen laten keren. En dat treft christen diep. Apollyon beschuldigt hem van ontrouw. Nadat hij de stad verderf heeft verlaten, zijn er verschillende dingen gebeurd die laten zien dat christen ontrouw is geweest aan God. Dan kan die wijzen op dat moeras, moedeloosheid, die poel mistrouwen waar hij ingevallen is. En hoe hij daarin wegzonk. Hij kan christen wijzen op die verkeerde weg die hij insloeg naar de berg Sinaï. Op het advies van die meneer Wereldwijs. Om daar bij de berg Sinaï van dat pak zonde verlost te worden. Helemaal tegen de weg in die evangelist hem had aangewezen. Hij probeerde het met zijn eigen gerechtigheden. Apollyon die wijst ook op wat we vorige keer ook hoorden. Hè, hoe hij op die heuvel moeilijkheid in dat prieeltje zijn kostbare bezit kwijtraakte, die boekrol, die belofte die hij van God had ontvangen. Hoe hij door eigen schuld in het donker was geraakt. Hij wijst erop hoe dat hij bijna was teruggekeerd. Wat ook Asaf zegt, mijn voeten waren bijkans uitgegleden. Nou, dat gebeurde op die weg vlak voordat hij bij Paleis Liefelijkheid kwam. U weet nog wel, die leeuwen die daar lagen, maar die met kettingen gebonden waren, maar dat zag christen niet. En er waren al die twee mannen geweest, die waren vol schrik teruggelopen en christen die stond even in de verleiding om ook terug te gaan. Nou, dat zijn allemaal dingen die Apollyon me voor de voeten gooit. Dat heb jij gedaan. En dat blijkt dat de duivel dus heel goed op de hoogte is van de zonden van de mens. Vooral van de zonden van Gods volk. Daar heeft hij weet van. En hij noemt ze allemaal op. En daarom wordt hij ook in de schrift wel genoemd de verklager der broederen. Hij klaagt ook aan. Dat is een van de aanklagers, ook voor Gods troon. Net zoals we dat lezen in de profetie van Zacharia hoofdstuk 3. Waar, en dat is een soort gelijkenisachtig, zinnenbeeldig verhaal, waar de hoge priester Jozua voor de troon van God staat met vuile gescheurde klederen. Een priester moest natuurlijk een rein en wit, een heel kleed hebben als beeld van de heiligheid voor God, de reinheid, de zonderloosheid. Een priester was een priester van de Allerhoogste God, moest een zuivere wit kleed aan hebben, maar hij had gescheurde klederen, beeld van de zonde. En wie klaagde hem aan? De duivel. En dat zien we ook hier, hè? De duivel die hem wijst op al die zonden die er zijn. En dat is een tactiek van de duivel. Want de duivel zat er natuurlijk ook achter om christen te verleiden tot die zonde. Wereldwijs was in de macht van de boze, werd gebruikt door Apollyon om christen van die smalle weg af te brengen. En al die andere dingen die er gebeurd zijn, daar zat de boze achter. De duivel verleidt een mens eerst tot zonde, hij brengt hem eerst tot zonde door het aantrekkelijk te maken of door het minder erg te laten zijn of door hem argumenten te geven waarom hij die zonde doet. En als de mens dan die zonde gedaan heeft, dan slaat hij hem met diezelfde zonde om de oren en dan maakt hij een mens wanhopig. Dat zien we bijvoorbeeld bij Kain, die uiteindelijk in wanhoop zijn weg gaat. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden, zo zegt hij. Of Judas, van wie nadrukkelijk staat dat de duivel zijn hart vervuld had, die eerst dat geld als aantrekkelijk voor ogen geschilderd kreeg door de duivel. En daarna valt de duivel hem daarmee aan en smijt hij dat geld terug de tempel in en hij hangt zichzelf op. En dat probeert Apollyon hier dus ook. Die zonde waar hij christen eerst toe verleid heeft, nu als aanklachten te gebruiken om hem te wijzen op zijn ontrouw. En dan geeft christen een antwoord. Hij zegt: duivel, Apollyon, je hebt gelijk. Hij geeft het toe. En hij zegt, het is nog veel erger dan je zegt. Je hebt heel veel meer zonden niet genoemd, die er ook zijn geweest. Christen kende zijn eigen zonde dus veel beter dan dat Apollyon ze kende. Dat is ook weer een teken van genade, toch? Zo staat het ook in de schrift, dat de Heere de zijnen de zonde ordentelijk voor ogen stelt. Dat is een van de werkingen in het geestelijke leven, dat de Heilige Geest ze overtuigt van zonde. En we krijgen hier zo'n onderwijs van Bunyan ook, hoe het moet zijn als we aangevallen worden door zonde, door ontrouw, overblijvende zonden en zwakheden. Niet te ontkennen, niet te vergoeilijken, maar ze te erkennen. En zoals Luther dat ook zei, het is nog veel erger duivel dan je genoemd hebt. Maar Christen kon ook zeggen, ik heb erover gezucht. En ik ben er bedroefd over geweest. En ik heb het tegenover de Heere beleden. En dan mag hij de duivel erop wijzen dat zijn koning deze zonden had vergeven. Hij verwijst de duivel eigenlijk naar het kruis, zoals Luther ook deed. Ga maar met heel die lijst van zonden naar mijn koning aan het kruis, want daar heeft hij voor al die zonden betaald. En Christen mag hier het heerlijkste woord noemen wat er in de Bijbel te vinden is. Vergeving. Dat woord dat kent de duivel niet. Maar als een mens mag doen wat David deed, bijvoorbeeld in Psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Dan zal zo'n mens ervaren wat David ook heeft ervaren. En wat Christen ook hier getuigt, gij naamt die gunstig weg. Zo strijdt Christen dus met de duivel. Hij gaat niet in discussie uiteindelijk, maar hij wijst de duivel op de genade van God. En als dan die listen niet werken, dan gaat Apollyon over tot zijn tweede methode, en dat is dat hij geweld gaat gebruiken. En daar lezen we verder op bladzijde 217. Toen maakte Apollyon zich breed, ging over de volle breedte van de weg staan en brieste: ik sta hier zonder enige vrees, bereid je maar voor op de dood. Want ik zweer bij mijn helse afgrond dat je niet verder zult komen. Hier zal ik je ziel te gronden richten. En op datzelfde moment schoot hij een brandende pijl naar Christens borst. Maar Christen had een schild in zijn hand, waarmee hij de pijl opving en zo voorkwam dat hij gevaar liep. Toen trok Christen zijn zwaard, want hij zag dat de tijd voor de echte krachtmeting nu gekomen was. Apollyon stormde zo snel hij maar kon op hem los en vuurde zijn pijlen zo dicht als een hagelbij op hem af. Ondanks alles wat Christen kon doen om die te vermijden, verwondde Apollyon hem daardoor aan zijn hoofd, zijn hand en zijn voet. Hierdoor deinsde Christen even terug. Zodoende zette Apollyon zijn aanvallen uit alle macht voort. Maar Christen vatte opnieuw moed en bood zo dapper als hij kon tegenstand. Dit hevige gevecht duurde langer dan een halve dag, totdat Christen bijna helemaal uitgeput was. Wat u moet weten, dat Christen vanwege zijn verwondingen wel steeds zwakker en zwakker moest worden. Toen zag Apollyon zijn kans schoon en begon dicht op Christen aan te dringen. En terwijl hij met hem worstelde, liet hij hem een vreselijke val maken, waardoor het zwaard van Christen hem uit de hand vloog. Toen riep Apollyon: nu heb ik je helemaal in mijn macht. En bij die woorden had hij hem bijna doodgedrukt, zodat Christen begon te wanhopen aan zijn leven. Heel even stop ik ook hier. Apollyon die legt dus zijn vermomming af als listig sprekende slang, zo niet soms als engel des lichts, en dan vertoont hij zich in zijn ware gedaante. Hij maakt zich breed, hij brult als een monster, een briesende leeuw die zoekt wie hij zou mogen verslinden. En hij brult tegen Christen: Ik ben een vijand van uw koning. Ik haat zijn persoon, zijn wetten en zijn volk. En dan valt hij christen aan met zijn briesende en verdervende geweld. Met alle wapens die hij heeft. Hij schiet zijn vurige pijlen op christen af, zo staat er. En eerst had christen dan dat schild des geloofs waarmee hij die vurige pijlen nog kon uitblussen. Maar er was een hagelbui, zo staat er, aan pijlen. En er waren toch pijlen die vielen in en door de wapenrusting van christen heen, waardoor hij verwond werd, waardoor hij zwakker werd. En dan staat er ook zo treffend, ook in dit gedeelte, in die strijd, dat de Satan, de Apollyon, die brulde en christen die zuchtte. En wat een verschil. Brullen en zuchten. Maar uit dit gedeelte blijkt ook, dat de zuchters die zullen overwinnen. In het geestelijke leven, er zijn geen brullende strijdkreten te horen. Maar er zijn wel zuchten te horen. Met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En dat zuchten, dat bereikt de troon van God. En dan staat God op tot de strijd. En hij geeft dan aan christen de krachten terug. En we lezen daar verder bij waar we gebleven zijn. Toen haalde Apollyon uit om zijn laatste slag toe te brengen en zo voorgoed een einde te maken aan het leven van deze beste man. Maar christen stak, kennelijk omdat God het zo wilde, vlug zijn hand uit naar zijn zwaard en greep het. Ondertussen zei hij: verblijd u niet over mij, mijn vijand. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En op datzelfde moment bracht hij hem een doodsteek toe, die hem deed terugdeinzen als iemand die een dodelijke wond heeft opgelopen. Toen christen dat zag, stormde hij opnieuw op hem af, terwijl hij uitriep: ja, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En daarop sloeg Apollyon zijn draken vleugels uit en spoedde zich weg, zodat christen hem voorlopig niet meer terugzag. Niemand kan zich voorstellen welk een geschreeuw en afschuwelijk gehuil Apollyon tijdens dit gevecht uitstootte. Of hij moet het gezien hebben en gehoord hebben zoals ik. Want hij sprak als de draak. Niemand heeft er aan de andere kant ook een idee van wat voor gezucht en gekerm aan het hart van christen ontsnapte. Ik zag hem al die tijd zelfs niet één keer opgewekt kijken, totdat hij merkte dat hij Apollyon met zijn tweesnijdend zwaard verwond had. Toen glimlachte hij inderdaad en keek omhoog. Overigens was dit gevecht het verschrikkelijkste schouwspel dat ik ooit gezien heb. Toen de strijd voorbij was, zei christen: nu zal ik hier dank brengen aan hem die mij uit de muil van de leeuw verlost heeft. Aan hem die mij hielp tegen Apollyon. En dat deed hij ook door te zingen: Beelzebub, Apollyons oorlogszuchtige heer, besloot mijn ondergang en zond zijn dienaar neer. In vol gevechtstenu. Hij kwam met zwoest geweld en helse haat al briesend op mij afgesneld. Maar Michael, gezegend vorst, kwam mij geducht te hulp. Mijn zwaarslag joeg hem ijlings op de vlucht. Laat mij daarom Gods grote naam voortdurend loven. Je laat zijn lof en eer steeds opklimmen naar boven. Toen werd er een hand naar hem uitgestrekt, met daarin enkele bladeren van de boom des levens. Christen nam die en legde die op de wonden die hij in het gevecht had opgelopen, en ze werden onmiddellijk genezen. Hij ging ook op de plaats zitten om brood te eten en uit de fles te drinken die hem kort tevoren gegeven was. Daardoor opgefrist hervatte hij zijn reis met het getrokken zwaard in zijn hand. Want, zo zei hij, ik weet het niet, maar misschien is er nog een andere vijand dichtbij. Maar hij hoefde geen nieuwe aanval van Apollyon te trotseren, zolang hij door deze vallei ging. Nou, in die laatste krachtsinspanning, waarbij de Heere hem dus dat zwaard weer deed grijpen, doorstak hij Apollyon en riep hij uit: verblijd u niet over mij, mijn vijand. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En hoe bijbels is het wat Bunyan ook hier beschrijft? Wat nu het echte en het enige aanvalswapen is tegen de Satan en tegen alle vijanden die het geestelijke leven bedreigen. Dat enige en echte wapen, dat is het woord van God. En Bunyan die denkt ongetwijfeld in deze beschrijving aan de verzoeking van de Heer Jezus door de duivel in Matthäus en Marcus beschreven. Waar de duivel ook met allerlei argumenten kwam, met allerlei verleidingen. En elke keer weer gebruikte de Heer Jezus het zwaard des geestes en dat is het woord van God, zo zegt Paulus in Efeze 6. Er staat geschreven. Dat is het aanvalswapen. En daarmee doorstak de Heer Jezus de Satan en vluchtte hij weg. Daarmee doorstak ook Christen Apollyon en bracht hij hem een dodelijke steek toe. En dat is beslissend in de geestelijke strijd dat we dit wapen zouden mogen kennen. Alle andere soorten van wapens die ontvallen ons. Alles waar wij op willen wijzen in het geestelijke leven, al zijn ze nog zo door de geest gewerkt, de bevindingen die er kunnen zijn, de belevingen, de ervaringen. Als je gewond wordt in de strijd, en die geestelijke strijd en die wonden, dat gaat niet buiten de zonden om. Wat hier beschreven wordt, die geestelijke strijd, die aanvallen van de duivel, dat zijn de wonden die David opliep toen hij die val met Batsheba meemaakte. Dat is wat we hier beschreven zien. De wonden die Petrus opliep toen hij zijn meester verloochende. Die Simpson opliep, heel fysiek ook door zijn ogen uitgegraven. Dat was ook eigen schuld. En alle bevindingen en alle ervaringen van Simpson en van Petrus en van David die zij eerder hadden gehad, daar hoor je David en Petrus niet over. Daar hoor je David niet over. Hij wijst niet terug op wat hij allemaal beleefd en ervaren heeft, al zijn bevindingen, al zijn tranen die hij kende, al zijn blijdschap en zijn vreugde die hij heeft mogen hebben. Nee, want als dat je argument wordt, wat de Heer je allemaal gegeven heeft, ik zei in mijn gebed ook al zoiets, dan kan de duivel je erop wijzen dat, wat heb je dan met die genade gedaan? En wat is er allemaal met die genade weer samengegaan? Dus de duivel streept het allemaal weg. Je zegt wel dat je toen en toen dat ervaren hebt, maar je hebt daarna ook weer dat en dat gedaan. Wat hij ook al in het argument deed. Dus al die zonden die er ook weer gekomen zijn, die worden weggestreept tegenover al die bevindingen die er dan ook geweest zijn. Maar dat dit zwaard, alleen dat kan als een aanvalswapen dienen. Dat je mag schuilen achter het woord en mag wijzen op het woord. En dat je de duivel aanvalt met het woord zoals de Heer Jezus dat ook zelf heeft gedaan. Er staat geschreven. En als een kind van God wil putten uit vroege ervaringen, dan zie je toch dat daar de kracht uit is. Je kunt daar niet meer uit leven. Het is altijd weer nodig dat een mens weer teruggebracht wordt naar het woord. En wat een genade is dat. Als we het woord mogen vinden. Ik denk ook aan het sterfbed van Ebenezer Erskine, een van de bekende Puritijnen uit de 18e eeuw, de tijd van Boston en andere Puritijnse predikers, de strijd van het merg, ik heb er wel eens een keer op gewezen. Toen Ebenezer Erskine op zijn sterfbed lag, toen vroeg iemand aan hem: dominee, heeft u nog lichtstraaltjes, ervaringen, zoete bevindingen? Hij zegt, ik hoef geen lichtstraaltjes. Geef mij woorden. Waar staat het geschreven? Daar wilde hij zijn vinger bij leggen. Daar wilde hij zijn hoofd op neerleggen. Heren, hier staat het. Dat is het zwaard des geestes. Dat is het enige wapen wat kan dienen tegen alle aanvallen van de boze. En wat krijgt het woord van God juist in die strijd dan een waarde? Wat mag dat juist in de strijd van het leven een machtige pleitgrond zijn? Als de hoop je ontvalt, als je geen kenmerken meer over hebt. Een van de oude dienaren van onze kerken, later oud gereformeerd geworden, dominee C. Smits, die zei op het einde van zijn leven, het enige kenmerk dat ik nog heb, dat is dat ik geen kenmerken meer heb. Hij kon er niet meer op rusten. En hij hield alleen het woord over. En wat een genade is dat als je te midden van de strijd, ook te midden van alle aanklachten van de duivel mag zeggen, maar Heere, hier staat het toch, dat uw bloed reinigt van alle zonden. En Heere, hier staat het toch, u hebt het toch gezegd, dat u, wie tot u komt, u nooit en geenszins zult uitwerpen. Heer, u hebt er een eed op gedaan. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar dat u daarin lust hebt, dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En dan mag een mens, zoals David dat noemt, in het dodelijks tijdsgewricht houvast krijgen aan het woord. Er staat geschreven. Het geloof, zo zegt de Hebreeën schrijver, en dat rust toch op het woord. Het geloof, dat is een bewijs van de dingen die men niet ziet, niet voelt, niet proeft. En een grond van de dingen die men hoopt. Het naakte geloof, zoals de oude schrijvers dat wel noemden, dat rust op het naakte woord. Aparte uitdrukkingen, maar u begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Dat waar ik alle kenmerken kwijt ben en niets anders overhoud dan het woord. Het geloof alleen houdt zich vast aan die onfeilbare belofte Gods. En zo mocht Christen ook overwinnen. In deze zware strijd werd hij verkwikt. En mocht hij bladeren krijgen van de boom des levens, hè, die in het slot van Openbaring ook te vinden zijn, om zijn wonden te helen. Mocht hij eten en drinken van de wijn en van het brood en van de druiven die hij mee had gekregen uit het paleis Liefelijkheid. En zo verkwikt de Heere dus zijn volk. Na een bange strijd, nadat er wonden zijn geslagen, nadat ze gestruikeld en gevallen zijn. Maar de Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Hij verkwikt hen vanuit zijn woord. Hij bemoedigt hen met zijn belofte. En daarom kon Paulus zeggen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Want gij, Heere, alleen gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Zullen we samen nog gaan zingen uit Psalm 3. Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt door God weleer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 3. Goed, er is nog ruimte voor een enkele vraag. Dingen die, ja, Petra. Ja, maar toch staat het er zo, hè? Dat, ja. Kijk, die Satan die heeft op een bepaalde manier toch toegang tot God. Later zie je natuurlijk ook dat als hij voor de troon van God staat samen met Jozef en de hoge priester, dat hij daar ook die hoge priester aan het verklagen is, hè? Ja, daar zou ik eigenlijk nog eens een keer goed naar moeten kijken om daar nou echt een goed antwoord op te geven. Want dat de Satan natuurlijk uit de hemel is gevallen, hè, dat is ook na de opstanding van Christus gebeurd. En op een of andere manier heeft de duivel daar toch toegang. Hè, en heeft hij de mogelijkheid om in ieder geval voor die troon van God, die ook de rechterstoel is. Ja. Ja, ja, je moet het toch denk een beetje een heilshistorisch orde plaatsen. Hè, dat, het was nog voordat de Heer Jezus Christus de Satan heeft overwonnen. Hè. Dat is natuurlijk ook pas op het kruis is dat gebeurd. Hè. Toen is de kop vermorzeld. Hè, dat, en voor die tijd was dat nog niet zo. En ik denk dat de Heer er alleen maar mee wil aangeven, hè, dat die duivel op een of andere manier toch nog in zoverre toegang heeft tot die troon van God, dat hij dat doet als was het voor de rechterstoel. Hè? Dat daar ja, de duivel aanklaagt. En ik denk dat dat ook straks ook weer zo zal zijn. Hè? Dat voor die rechterstoel, dat daar die aanklager, zoals de wet en het geweten en de duivel, je ook aanklagen bij God. Hè? Ja, het is niet helemaal goed met een schaartje te knippen. Het zijn beelden natuurlijk ook, hè, die ons een beetje een indruk geven van hoe moeten we ons dat ongeveer voorstellen. Maar de duivel heeft natuurlijk in die zin geen toegang meer tot de hemel. Hè. Hij is niet in de hemel. Daar is hij uitgestoten. De duivel is in de hel. Maar als aanklager heeft hij op een bepaalde manier wel toegang tot de troon, of ik bedoel tot de rechterstoel van God. Ik denk dat we in die richting moeten zoeken. Want hij is niet meer in de hemel. Hè? Als duivel is hij uit de hemel gevallen. Zoiets denk ik dat het moet zijn. Dat het heel nauw te maken heeft met het rechtsgeding. Als aanklager heeft hij dan toch nog kennelijk een soort van toegang tot die ja, troon, maar bovenal tot de rechterstoel van God. Nog meer vragen? Ja, Leo.
Wat is de meerwaarde voor Apollyon om Christen te doden?
Ja.
Wij weten dat hij al verloren
heeft. Ja. Ja. En toch blijft hij het proberen. Hè? Dat, hij blijft alles op alles zetten. Hij heeft ook alles op alles gezet om Christus te doden. Hè? Nog voordat Heer Jezus geboren was. Hè? Dan zie je de aanvallen in Egypte. Op die kindertjes. Op Atalia die het huis van David wilde doden. Hè? Daar zat de boze achter. Ja, het laat zien de hardnekkigheid. Hè? En de hevigheid waarmee de duivel dan toch tekeer blijft gaan. Herodes die hij gebruikt om de Heer Jezus te doden. In dat opzicht heeft de duivel natuurlijk ook niet de alwetendheid. Hè. Hij is maar een schepsel. Hè. Dus ja, hij heeft het wel gehoord. Hè, dat die beloften of die bedreigingen. Maar net zoals wij horen ook de beloften en de bedreigingen van God. Maar ook wij zijn hardnekkig. Hè. Ook in onze strijd tegen God. Terwijl we eigenlijk wel weten dat we de strijd verloren hebben. Hè, dat het een verloren strijd is. En toch blijven wij maar volhouden. Hè. Als je onbekeerd bent, blijf je maar bezig. Dat we uiteindelijk wel weten. Nou, iets dergelijks nog in veel ergere mate is ook de duivel. Hè, bezet door ja, die hardnekkigheid, hè, die vijandschap die niet anders kan. Hè. De duivel kan ook niet anders dan zijn vijandschap tegen God en zijn volk uitleven. Dus het is zijn natuur. Hij kan niet anders. Wat moet hij anders doen? Dat is zijn bestaan. En daar staat er. Hij zou, als het kunnen, zelfs de uitverkorenen verleiden. En hij denkt misschien dat het toch nog. Want als stel dat het één keer zou lukken. Hè, dan heeft hij ze allemaal. Dus hij blijft het toch proberen. En dat doet hij inderdaad met al die argumenten. En er is een boekje verschenen in 1947. De Screwtape Letters. Van C.S. Lewis. Dat is een Engelse apologeet. En het is een beetje een filosofisch boekje. Maar met een christelijke inhoud. Waarin Lewis, een verdediger dus van het christelijk geloof. Die beschrijft een briefwisseling tussen de opperduivel en een leerlingduivel. In Nederlands heet het de brieven uit de hel. En daarin. Ja, op een magistrale wijze laat Lewis zien de arglistigheid van het hart van de mens. Hè, en waar de duivel allemaal aanvalt. En bij de een doet hij op die manier. En bij de ander doet hij het op die manier. Hè. De een heeft last van de zonde tegen het 7e gebod. De andere tegen het 8e gebod. De andere heeft weer last van weer andere dingen. En hij geeft die onderduivelen allemaal raad van je moet het bij hem zo proberen. En bij haar moet je het zo proberen. In de hoop dat er ergens eentje zal vallen. Al weet hij vanuit de Bijbel en vanuit het woord van God dat het niet zal lukken. Maar hij blijft toch heel hardnekkig proberen. En hij heeft natuurlijk al wel bijna succes gehad. Hè? Wat heeft hij gejuicht toen David viel? Hè? En wat heeft hij gejuicht toen Petrus zijn meester verloochende? En hij zag de hel al opengaan en dat dacht Petrus ook. Maar de Heer Jezus zei, ik heb voor u gebeden. Hè? En dat hield Petrus buiten de hel, maar Satan die dacht al dat hij gewonnen had. Dus ja, iemand die zei is, ja, de duivel is een domme duivel, hè, want hij bereikt het tegenovergestelde. Want juist door die aanvallen zucht Christen naar boven hè, en drijft hij een Christen nog meer uit naar de Heere. Dus het is het tegenovergestelde wat de duivel bereikt. Nog een vraag, ja, Arjan.
Niet zozeer misschien een vraag, want ik vind het wel mooi dat dat hier in de oren kwam. Bijvoorbeeld in Openbaring 2 staat dat die bladeren van de bloem, zijn tot genezing van de heiden. Dus ik wil eens een keer een vraag hebben, want dan kan je voor Christen ook zeggen, die krijgt die wapenrusting, het zwaar, het woord, waar hij zich op moet behoeven. Maar die zit niet erbij, maar je kan je het wel eens afvragen voor jezelf. Mag ik dat maar even wensen? Want ja, ben ik eigenlijk wel een christen? Ben ik wel door dat poortje gegaan? Mag ik dat dan wel? En zijn die belofte eigenlijk ook over mij? Dat ik inderdaad dus ik ook in de dood naar je wil zeggen van, ja, zijn de beloften voor heidenen? Staat in de Bijbel voor heidenen? Ja, terwijl je op die tekst.
Oh ja.
Dus wat de Bijbel blijft, vond ik altijd wel een logisch waar je tot aan vast mag klimmen.
Ja. Die bladeren die tot genezing zijn van de heiden, dat ja, zijn ook inderdaad die beloften. Hè, die voor de heidenen ook gegeven zijn. Hè? En ja, ik denk ieder die door de Heere wordt opgezocht, die leert zichzelf ook wel als een heiden kennen. Hè? En als daar een woord staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, dan is dat niet de uitverkoren wereld, maar de wereld in zijn boosheid, in zijn verlorenheid. Zoals Kolbrugge dat ook zegt. Hè? Dan, het wordt een wonder als je jezelf als wereld leert kennen. Hè? Dat die wereld niet buiten je leeft, maar dat die wereld in je hart leeft. En dat God nou zulke mensen lief heeft. Nog meer vragen? Niet? Nou, dan gaan we met elkaar eindigen. Dank voor jullie aanwezigheid ook in dit seizoen. En we hopen elkaar bij leven en welzijn en gezondheid. Als de Heer het ons geeft weer na de dankdag te ontmoeten. Dan hopen we verder te gaan met het boek. Zullen we samen nu de Heer nog danken en bidden. Heere, wilt u geven dat wat we vanavond hebben gelezen en besproken voor ons ook geen onbekende zaak zal zijn. Want juist daar waar een mens de stad verderf gaat ontvluchten, daar waar een mens de scheidbrief geeft aan de wereld en aan de zonde en aan de boze. Daar zullen we er door achter komen dat dat vijanden zijn. Eerst lopen wij de wereld achterna, zo zei iemand. En daarna gaat de wereld ons achterna lopen. En juist daar waar een mens de duivel de deur wijst, daar zal de duivel alles op alles zetten om die mens onder zijn heerschappij terug te brengen. Dan komen we erachter dat er echt een duivel is. En we bidden u, Heere, geef dat wij die geestelijke strijd mogen kennen. Want als er rust is in ons hart, dan kan het ook de rust van het kerkhof zijn, van de geestelijke doodstaat. Wil ons daarvan verlossen, Heere. En geef dat wij daarom die bevindelijke strijd mogen kennen, door de enge poort te gaan en onszelf te leren kennen, de wereld te leren kennen zoals u ze kent, de duivel te leren zien en de zonde te leren zien zoals ze in uw ogen zijn, opdat wij ook werkelijk dat woord nodig krijgen, bovenal het vlees geworden woord, waar de vergeving der zonden verwerkelijkt is, aan dat kruishout van Golgotha, waar de zonde der wereld is weggedragen. We danken u, Heere, voor het onderwijs uit dit boek, dat al zoveel eeuwen lang voor zoveel bestreden christenen tot troost en tot onderwijs is geweest. Laat het ook voor ons, op ons levenspad, kon het zijn op onze pelgrimsreis, tot een kompas en tot een gids mogen zijn, omdat we ons leven daarnaast mogen leggen. En geef, Heere, dat als wij dingen niet kennen, dat we u daar eerbiedig om leren vragen. Laat uw woord voor ons de lamp voor de voet zijn en het licht op ons pad. Heere, ga met ons het verdere van deze avond. En als we nu aan het einde van het seizoen gekomen zijn, wat betreft de behandeling van de christenreis, wilt u ons ook in de komende tijd nabij zijn geven, dat we elkaar ook in het najaar in deze hoedanigheid weer mogen ontmoeten. Wilt u al het onderwijs tot zegen laten zijn, maar ook het verkeerde, het zondige, het onvolkomene en het onvolmaakte eruit vergeven. En heb ootmoedig dank, Heren, voor deze samenkomsten. Voor de middelen die Gij geeft, voor de gelegenheden die Gij schenkt. In weerwil van zoveel andere christenen in deze wereld, die ondergronds soms heel letterlijk moeten samenkomen. U geeft ons de vrijheid nog. Leer het ons te waarderen. En dat we het ook verbeurd en verzondigd hebben en dat alles genade alleen is. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wel thuis.